Beste luisteraar, welkom in onze gezellige online studio Maastricht moet je horen. Aangeschoven aan onze digitale tafel hebben wij vandaag Hans Dupont. Hans, ik wil je graag hartelijk welkom heten.
Ja, hallo. Bedankt voor de uitnodiging. De titel is Hamrahi en dat is Hindi. Hindi is taal die heel veel Indiërs spreken. Ik ben namelijk een paar keer in India geweest. En de eerste keer dat ik daar was, heb ik daar een half jaar rondgereden op een motor met mijn vrouw. En Hamrahi, dat is het Hindi woord voor liefde op eerste gezicht. En als je het boekje leest, dan begrijp je dat dat over mijn vrouw gaat.
Oké, dat is, ik dacht heel even aan India.
Nee, want als je het eerste verhaaltje leest, dan zie je dat het niet echt liefde op het eerste gezicht is, maar wel een liefde voor het leven, zou ik willen zeggen. Zo gaat dat soms ook. Niet alle liefde is op het eerste gezicht, zal ik maar zeggen.
Hoe ben je op het idee gekomen om een boek te gaan schrijven?
Ja, dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Ik ben eigenlijk vanaf mijn 13e, 14e ben ik aan het schrijven en dichten. Dat is eigenlijk begonnen bij het schoolblad, de middelbare school waar ik toen zat. Daar ben ik redacteur geworden en op een gegeven moment zelfs hoofdredacteur. En eigenlijk ben ik, moet ik zeggen, altijd blijven schrijven. En die reis waar ik net naar refereerde, daar ben ik eigenlijk begonnen met het bijhouden van een dagboek. Ik heb een aantal langere reizen gemaakt. En eigenlijk ben ik altijd bezig geweest om de leuke dingen, de bizarre gebeurtenissen, om die op te schrijven elke dag. En ja goed, dat heb ik eigenlijk gecomprimeerd tot een boek nu waarin die reisbelevenissen, maar ook een aantal jeugdherinneringen eigenlijk tot een anekdotische proportie, zou je kunnen zeggen, zijn teruggebracht.
En maak je zoveel bizarre dingen mee?
Nou ja, goed, als je een half jaar op een motor door India rondrijdt, of je rijdt met een bus een guerrilla-gebied binnen in Guatemala, of je gaat naar de tandarts in Thailand. Ja, goed, dan zet je jezelf inderdaad in een, wat ik zou willen noemen, avontuurlijke positie. En dan maak je inderdaad wel dingen mee, ja, dat klopt. Maar ik denk dat het alledaagse, vaak even rijke inspiratiebron kan zijn. Dat zie je ook in sommige verhaaltjes terug. Nou lijkt het van dat je heel ver weg moet gaan om inspiratie op te doen, om een boek te schrijven. Dat is niet per se noodzakelijk. Dat is gewoon mijn manier. Het is ook een beetje zo van, als je heel ver weg gaat, dan zie je ook, dat is eigenlijk het paradoxale, dan zie je ook iets beter hoe de situatie thuis eigenlijk in elkaar zit, zal ik maar zeggen.
Ja, en wat voor een paradijs wij eigenlijk hier in Nederland wonen.
Precies. Kijk, dat is eigenlijk op heel veel manieren, kun je dat uitleggen. Hè? Want ik geef een heel klein voorbeeld. Ik ben in India, was ik heel gefascineerd om te gaan kijken wat voor vogeltjes vliegen daar allemaal rond. Ik had ook een heel mooi boekje bij me, waarin ik kon determineren, hè? Wat is dat voor een geel-zwart vogeltje wat daar op die draad zit. En ik merkte toen ik terugkwam in Nederland, dan had ik altijd wel een fascinatie voor alles wat vliegt. Maar dat ik, als ik gewoon in de tuin nu in kijk ik op een hele andere manier. Eigenlijk omdat ik, hoe moet ik het zeggen, omdat ik geleerd heb om daar met een andere blik naar te kijken, zou ik maar zeggen. Tegenwoordig heb ik kinderen, dus dat doen we ook wel zo avontuurlijk mogelijk. Maar dat is natuurlijk van een iets andere orde. Hè. Je kunt niet met kinderen een echt gevaarlijk gebied ingaan, of een gebied waar vreemde ziektes heersen. Dus dat is toch even een iets andere manier van reizen. Maar we hebben dat wel eigenlijk altijd opgezocht. En het is de bedoeling dat we dat ook blijven doen.
Dus je gaat bewust kiezen eigenlijk voor het avontuur? Weet je waar dat vandaan komt, dat deze behoefte, zeg maar?
De behoefte aan avontuur, dat is eigenlijk ook een beetje mijn filosofie. Heel veel mensen kiezen voor een bepaalde zekerheid. Nou, daar kies ik zelf natuurlijk ook voor. Hè. Ik heb ook gewoon een huis en een auto en kinderen en een hond en zo. Maar Ja, als je echt zoekt naar wat maakt je gelukkig of zo, dan is het paradoxale dat vaak de onzekerheid, het opzoeken van de onzekerheid, tenminste mij als persoon gelukkiger maakt dan het opzoeken van de zekerheid. Ja, nou, ik kan het niet beter uitleggen, denk ik. Van, goed, als ik mijzelf in een situatie plaats waar alles onzeker is, dan, ja, dan krijg ik een soort rust over me heen en dan gaat alles stromen. En ja, dat vind ik kicken. Dus,
Ja, over het algemeen zijn mensen toch best wel gewoontedieren. En ja, we leven allemaal in onze eigen comfortzone. En we hebben toch moeite mee om daar naar buiten, buiten de eigen paden te treden.
Ja, nee, ik merk zelf dat ik ook in die comfortzone. Natuurlijk terugkeer en dat ik dan wel kan putten uit een hele grote waardering voor die comfortzone, omdat ik het comfort helemaal achtergelaten. Als je met een rugzak door India reist of je reist door Mexico of door de Thailand, Nepal, Afrika zijn we een paar keer geweest, en dan met een rugzak rond trekt en probeert van 5 euro per dag rond te komen, ja goed, dan laat je dat comfort echt ver achter je. En op het moment, als je dat een tijd doet en je komt weer terug, ja, dat is eigenlijk wat ik net al zei. Van ja, dan goed, dan kom je in een hele grote waardering voor wat je hier hebt dan.
Nu zullen toch wel een hele hoop mensen denken van waarom doe je dit jezelf aan?
Ja, ik kan me dat voorstellen. Alleen ja, ik zou, als ik het geld had en de mogelijkheid, zou ik het me continu aandoen.
Oh, jee.
Eerlijk gezegd.
Okay, dus als je
het is een soort gezonde verslaving, een verre reis maken. Dus ik een verre reis op de manier van on a shoestring, zoals de Engelsen dat noemen. Dus echt gewoon met zo min mogelijk geld en ballast bij je. Ja. Het vreemde is, kijk, als ik ga beschrijven van goh, hoe heel erg harmonisch en hoe lekker het rook en hoe mooi de mensen waren, ja, dan ben je snel klaar. Maar daarvan neem ik aan dat mensen het tussen de regels doorlezen. Kijk, het is natuurlijk vaak gebeurt er iets waardoor je even uit het lood geslagen bent. En waarop je, ja goed, waar je aan moet aan gaan passen als reiziger. En dan, kijk, dan krijg je een interessante verhaaltje. Ik denk dat het in het boekje wat meer gaat over de tegenslag en hoe je dat overwint. Het is altijd positief. Ik sta zeer positief in het leven. En de bedoeling van dit boekje is ook, het is beschreven met wat ik dan hoor van mensen met veel gevoel voor understatement en ironie. Het leest vrij snel, hoor ik ook van mensen terug. Maar er zit ook wel toch een iets diepere laag wat mij betreft in. En dat is toch de boodschap meegeven van ja goed mensen, ja, durf te leven of zo. Of wat ik net eigenlijk probeerde uit te leggen. Op het moment dat je in een onzekere situatie brengt, dat is eigenlijk bij mijn weten meer een sleutel tot geluk als je in omringen met grote zekerheden.
Heeft het dan ook iets te maken met de uitdaging, het kijken of jij bepaalde moeilijke primitieve situaties aan kunt? Of is het
ja, dat zit. Nou ja, dat zit. Daar heb ik eigenlijk nooit zo bewust over nagedacht. Kijk, er zit natuurlijk wel een plan in als wij op zo'n reis gaan of gingen. Maar bijvoorbeeld het idee om een motor te kopen, dat was redelijk vaag. Totdat we mensen tegenkwamen die zo'n motor gekocht hadden in India. En zeiden van hier heb je de sleuteltjes, ga lekker een dag rijden, kijken of het je bevalt. En dat is. Ja, goed, dat is lastig uit te leggen. Maar als je op reis gaat en je stelt je open voor ervaringen, dan maak je zoveel leuke dingen mee en kom je zoveel geweldig aardige mensen tegen. Zoveel gastvrije mensen. En daar ook, ik bedoel, daar is ook weer de paradox dat hoe minder mensen hebben, hoe gastvrijer en opener ze meestal zijn. Dus dat is een ervaring die wens ik eigenlijk iedereen toe in ons kikkerlandje.
Je bent opgegroeid in Heerlen?
Ja, dat klopt. Ja. Dus daar komt. Ja, goed, daar ben ik opgegroeid. Dus die stad staat ook natuurlijk centraal in mijn jeugdherinneringen. En ja, het grappige is, en dat krijg ik ook wel te horen, is dat ook die verhalen, die reisverhalen, ja, dat blijft dan toch een winkbuul die in New Delhi rondloopt, om het zo maar te zeggen. Dus je blijft, zoals men zegt, je kunt de boer uit de klei halen, maar je kunt de klei nooit uit de boer halen. Dus ja, goed, ik blijf hoe dan ook een Heerlenaar. Dus dat schijnt er een beetje doorheen te schijnen, tussen de regels door.
Zou je dat kunnen omschrijven? Ja, wat is eigenlijk een Heerlenaar?
Nou, een Heerlenaar, dat is in mijn geval iemand die is opgegroeid in een stad waar heel veel jeugd rondhing. En waar eigenlijk voor de jeugd heel weinig te doen was. Dus we maakten het zelf altijd interessant en leuk. En ja, goed, het zijn toch gewoon mensen die er iets van maken. Die niet bij de pakken neerzitten. Meer type van, toch handen uit de mouwen. Ook heel veel vrienden van toen die een beetje zijn uitgewaaierd over het land of over de wereld of zo. Dus dat kom je, ja, god, dat kom je... Wat is een typische Heerlenaar? Het is ook een wenkbuur natuurlijk. Hè? En iemand met veel praatjes. Dat zit er ook wel in. Mijn opa is naar Limburg gekomen vanuit Groningen-Drenthe. Om daar in de mijn de paarden te beslaan. Mijn vader is naar Heerlen gekomen omdat hij daar werk in de mijn kon krijgen. Ja, kortom, als de mijn er niet geweest was, was ik er niet geweest. Dus dat heeft wel een rol gespeeld, ja, kun je wel zeggen. Kijk, in Heerlen is natuurlijk in de jaren 70, 80 ook nog wel. Kijk, het is natuurlijk ook vergeven van de oude mijnwerkers, van de mensen met longklachten, van de hele deken die er overheen ligt, door die sluiting van de mijnen. Het is groot geworden met de mijnen en er is tot niet echt iets voor in de plaats gekomen. Hoewel ik de laatste jaren zie dat er wel een soort cultureel lente aan de gang is, zou je het kunnen noemen. Echt een opbloei. Want als ik nu door Heerlen loop, en als ik nu 20 zou zijn, dat is misschien niet iets voor bij Maastrichtse radio, maar dan zou ik, als ik nu 20 zou zijn, dan zou ik echt in Heerlen gaan kijken als jongen. Als ik nu in Zuid-Limburg 20 zou zijn, dan ging ik elk weekend naar Heerlen. Ja, het is gewoon veel leuker.
Dan zou je er ook gaan wonen?
Toen zou ik er wellicht ook weer gaan wonen. Dus ik ben er nu wat lang weg. En ik zit ook in Maastricht. Daar zit ik ook goed trouwens. Dus,
het imago van Heerlen, wat hele lange tijd toch heel erg negatief is geweest. Dat is aan het verbeteren.
Ja, vind ik wel. Er komen wat meer mensen die een beetje trots zijn op wat die stad heeft voortgebracht. En op wat daar nu staat. Hè. Bijvoorbeeld zo'n chunk. Er zijn leuke galerietjes. Galerie Kus bijvoorbeeld vind ik een heel leuk voorbeeld. Nieuwe Nog, waar leuke muziek te zien is. Leuke andere activiteiten zijn. Het aanbod van kroegen rond de kerk is gewoon leuk. Kleine discotheekjes waarvan ik denk van ja, goed, daar kan Maastricht nog wel een puntje aan zuigen. Aan dat aanbod.
Oké, daar kunnen wij nog wat van leren.
Denk ik wel, maar goed, nogmaals, dat is misschien vloeken in de kerk.
Ja, ja, dat is natuurlijk heel gevaarlijk wat je nu zegt, hè?
Ja, ja, precies. Goed, ik had al gezegd, ik begeef me vaak op gevaarlijk terrein.
Ja, daar hou je van, ja.
Daar hou ik van, ja.
Oké, nou, om te voorkomen dat het uit de hand begint te lopen, gaan we maar door naar de volgende vraag. Jouw schrijfstijl, heel erg ironisch en vlot geschreven.
Ja, dat hoor ik. Het is een beetje lastig om het van mezelf te zeggen. Ik probeer eigenlijk zo gecomprimeerd mogelijk een verhaaltje te vertellen of iets te vertellen. En dat houdt in dat ik bijvoorbeeld een schrijver als Bukowski, dat vind ik geweldig. Ja, iemand die heel veel laat gebeuren op één pagina. Ik ben niet van de uitweiding, ik ben meer van snel naar de essentie wel. Wel inderdaad ironisch, maar niet van ellenlange beschrijvingen van hoe dingen eruit zien of hoe de wind waait of weet ik wat. Dat interesseert mij niet zo. Ik heb het boek opgestuurd natuurlijk naar de Bezige Bij en nog een uitgeverij, Augustus. Ik kreeg van allebei binnen een maand een heel mooi afwijzingsbriefje. Beetje standaard, hè, waarbij ik me afvroeg van ja, hebben ze het eigenlijk wel, hebben ze het pakket überhaupt opengemaakt? Of hebben ze mijn adres van de achterkant overgenomen meteen maar? Maar goed, ik kwam op een gegeven moment in contact met Leon van Dorp, is een kleine uitgever in Heerlen. En Leon was heel snel gecharmeerd van, van mijn boek. En het leuke was het dat Leon is ook een heel goede grafisch ontwerper. Dus het boekje ziet er ook grafisch heel goed uit. En ja, ik wilde toch, daarom was ik er ook heel blij mee, ik wilde niet zelf iets in eigen beheer gaan doen of zo. Ik wil het wel serieus doen dat je zegt van ja, er zit een mooie kaft omheen. Het heeft een ISBN-nummer. Je kunt het bij de boekhandel neerleggen. Want zo serieus wilde ik mezelf toch wel meenemen.
Oké, en het boek is ook voorzien van foto's.
Ja, dat klopt. Er zitten foto's van mijn dochter in en van mezelf. Die wij in verre landen gemaakt hebben. Dus zijn foto's in Marokko, foto's uit Indonesië zitten erin. Een paar foto's uit India, geloof ik, ja. De foto's zijn ook hebben een grafische bewerking ondergaan. Ze zien er eigenlijk een beetje uit alsof ze 10 jaar in een nat sigarenkistje hebben gelegen. Wat op zich wel een mooi effect is. Maar ze hebben meestal niet direct een verband met de tekst die ernaast staat. Dus het is echt ter illustratie en ondersteuning.
En zijn er ook bepaalde momenten geweest waarop je dacht van nou, dit is toch wel een hele gevaarlijke situatie waar ik in ben beland?
Ja, er is, daar zul je ook in een aantal verhaaltjes terugzien. Maar er is bijvoorbeeld één verhaaltje, het laatste verhaaltje. Dan ga ik met 3 vrienden een berg in de Himalaya beklimmen. En op een gegeven moment valt er sneeuw. En om een lang verhaal kort te maken. Ik glij op een gegeven moment in een soort van ravijntje. En weet me op het laatst nog net vast te grijpen aan een struik. Dus ja, dat is een voorbeeld waarvan je dan denkt van ja, had ik dit aan moeten gaan? Het is allemaal goed afgelopen, maar ik had op dat moment net een dochter. Dus ik heb mezelf wel vervloekt dat ik me in die situatie had gebracht.
Dus dan kun je zeggen achteraf toch spijt?
Nee, ik zou het zo weer doen. Maar ja, goed. Ja, dat klinkt heel erg incoherent, maar goed, je kunt toch denken van had ik, ik zou er zo weer naartoe willen, maar ja, misschien een iets andere voorbereiding zou ik het doen, als ik het nog een keer zou doen.
Het was een diepe ravijn, neem ik aan.
Dit was 1,40 meter, ja. Dus ik denk niet dat ik deze telefoon had kunnen opnemen als
je
struik daar niet gestaan had.
Oké, maar ja, dit is wel een heavy verhaal.
Ja, god. Ja, dat klopt.
Ik vraag me af, wat voor gedachten gaan er dan op dat moment door iemand heen, als je zoiets meemaakt?
Nou, ik dacht aan mijn dochter, moet ik je eerlijk zeggen. Dat staat ook in het boekje, hoor. Cliché. Film van je leven gaat in een fractie van een seconde. Wordt afgedraaid. Maar goed, het is op zich is dat ook wel, hè, wat ze zeggen van echte thrill seekers, mensen die gaan parachute springen en bungee jumpen, dat soort dingen doen. Het is ook een beetje de adrenaline kick, hè. Die krijg je dan wel. Het vreemde is, het is een hele vervelende en traumatische ervaring. En van de andere kant is het ook een hele louterende ervaring. Omdat je even teruggebracht wordt naar wat is dan de essentie van wat je hier aan het doen bent.
Ja, de essentie van het leven.
Ja, precies. En dat was op dat moment mijn dochter. Is nog steeds een deel van de essentie.
En dit is wat jij de luisteraars aanraadt om te gaan doen?
Nee, ik raad mensen aan om datgene te doen wat bij hen past. En
Ja, ik wat
ja,
is.
dit wat ik wel mensen aanraad is van ja, durf te leven gewoon. Hè. Wees niet bang.
Ja.
Wees niet bang voor andere culturen, want die zijn heel erg rijk en daar kunnen we heel veel van leren. Daar kun je als westerling erg veel van leren. Goed, wees gewoon niet bang om datgene te doen waar je van droomt om te doen. Dat is, en voor mij is dat dit, maar voor iemand anders kan het iets heel anders zijn.
Nou ja, dat is inderdaad een hele belangrijke, goede boodschap, denk ik. Heb je er ook van tevoren met je familie en met je ouders over gesproken en met je vrouw? In hoeverre je persoonlijke dingen gaat opschrijven?
Ja, natuurlijk. Mijn ouders, mijn moeder leeft niet meer, maar mijn vader die vond het heel erg leuk. Die heeft het allemaal gelezen en die vond het allemaal schitterend.
Okay. Ja.
Mijn vrouw ook trouwens. Dus, en nou goed, alle vrienden die erin figureren, die hebben allemaal een pseudonieme naam.
Ja, andere naam.
Andere naam, maar goed, voor de goede verstaander, de mensen die mij goed kennen weten wel wie er beschreven wordt.
Een stukje dat je wilt voorlezen aan onze luisteraars.
Ja.
En, ja, wij zijn heel erg benieuwd naar wat je gaat voorlezen. Gaat het om een van jouw reisverhalen? Of
ja, het is een verhaaltje dat speelt zich af in Mexico. Mm-hmm. En het heet Cursus Spaans.
Oké, okay, nou, ja? Laat me horen. Ja.
Goed, oké. Okay. De vervuiling in Mexico City is het eerst merkbaar aan je ogen en later aan de moeite die het je kost om een trap te beklimmen. En tenslotte als grote prop watten die de stad lijkt te bedekken als je eruit rijdt met de bus. Er wordt wel gezegd dat een verblijf in deze stad gelijk staat met 2 pakjes sigaretten per dag. We nemen een taxi naar de Casa de los Amigos, een soort jeugdherberg waar je gedwongen aardig tegen elkaar moet doen op een blije, christelijke manier. Dit alles onder leiding van kwekers. En vooral tijdens het ontbijt is het moeilijk om niet welgemeend godver uit te barsten. Ik ben allergisch voor christenen. We hadden allemaal gewoon godverdomme katholiek moeten blijven. Cuernavaca is een vergelijking met de hoofdstad. Een heerlijk eiland van rust. Dit is de stad waar Under the Volcano zich afspeelt. Dit is ook de stad waar de rijkere hoofdstedelingen een buitenhuisje hebben omdat de lucht er goed is en de temperatuur altijd aangenaam. La primavera eterna, de eeuwige lente. Vraag een Mexicaan wat typisch Mexicaans is en hij vertelt je het verhaal van Mendice. Dit was de Maya-vrouw die Cortés welkom heette, die Spaans leerde en zorgde dat hij zich snel thuis voelde in Mexico, waarna hij zoals bekend met zijn troepen als een sprinkhanenplaag over het land ging. Die vorm van extreme gastvrijheid voor buitenlanders heeft een typisch Mexicaans woord gekregen, mendicismo. We logeren bij de familie Antunes, waar Nicole 2 jaar geleden al geweest is. Als mendicismo een Mexicaanse karaktertrek is, dan zijn Martita en Celine de kampioenen. Nog nooit ben ik zo onthaald. Ik lijk verdomme wel de verloren zoon. En dat terwijl ze me alleen van een foto kennen. Deze mensen hebben het uitgevonden. Hier zouden sommige Nederlandse politici, die van die normen en waarden in zijn tijdje in ondergedompeld moeten worden. Het verandert je leven. Marta staat de godschanselijke dag in de keuken en af en toe komen er gerechten die speciaal voor ons gemaakt worden. Gerechten van het type waar je je moeder voor zou vermoorden. Liefde gaat echt door de maag en voor deze vrouw val ik als een blok. Seninito leert mij Spaans. Hansito, jij spreekt nog niet echt goed Spaans. Geen nood, er is een Mexicaans gezegde. Als je een gringo Spaans wil leren, moet je hem een fles tequila laten leegdrinken. En dat gaan wij vanmiddag doen. Hij loopt naar een kastje waar 7 flessen tequila en mezcal staan. Probeer van elke fles een copita. En dan kies je de lekkerste. Na 7 slokken tequila ben ik al aardig op weg om nooit meer iets anders dan Spaans te willen praten. Ik kies de kleinste fles die we meenemen naar de tuin. Waar, en dat treft, een limoenenboom staat. Het zout staat ook al op tafel. En het moet gezegd, aan het eind van die middag praat ik beter Spaans dan menig Spanjaard en Celine beter Engels. Salud al dinero y amor y a tiempo para gastarlo. Proost op het geld en op de liefde en op de tijd om ervan te genieten.
Ja, heel mooi, heel mooi, heel mooi einde ook.
Dankjewel.
Nou, Hans, ik zal je hartelijk willen bedanken voor het interview. En jou heel veel succes toewensen met de komende reizen die je gaat maken.
Oké, dankjewel.
Welkom in onze gezellige online studio Maastricht moet je horen.